Handelingen, leerhuis 38, aflevering 38. En we schieten al aardig op, hè? Want we zijn in het ondertussen aangekomen. Maar dat wist je, in handelingen 17. En we lezen daarvan vers 1 tot en met 15. Handeling 17, vers 1 tot en met 15. Via Amphipolis en Apollonia reisden ze naar Thessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Staat de synagoge. Kom ik straks op terug. Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de schrift toonde hij aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. Deze Messias, zo zei hij, is Jezus die ik u verkondig. Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden en een groot aantal vrouwen uit hogere kringen. Maar de Joden die het geloof niet hadden aanvaard, werden vervuld van jaloezie en riepen enkele raddraaiers te hulp, die een volksoploop veroorzaakten en een grote beroering in de stad teweegbrachten. En wat gingen ze doen? Nou, logisch, ze trokken naar het huis van Jason om Paulus en Silas aan een volksgericht te onderwerpen. Maar toen ze hem daar niet aantroffen, nou, toen sleepten ze Jason en enkele andere leerlingen mee naar de stadsprefecten, tegen wie ze schreeuwden: de mensen die in het hele Rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier aangekomen. En Jason heeft hun onderdak verleend. Allemaal overtreden ze de verordeningen van de keizer, door te beweren dat iemand anders koning is, namelijk Jezus. De te hoop gelopen menigte en de stadsprefecten raakten in verwarring bij het horen van deze woorden. Jason en de anderen werden op borgtocht vrijgelaten. Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Toen ze daar waren aangekomen, gingen ze naar de synagoge, staat hier. Ja, mooi hè. De Joden in Berea waren welwillender dan die in Thessalonica, want, waarom? Want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. Velen van hen aanvaarden dan ook het geloof, evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen. Maar als ze dit nou omdraaien, snap ik niks van, maar dat hoor je straks nog. Maar toen de Joden van Thessalonica vernamen dat Paulus ook in Berea Gods woord verkondigde, ja, ga je wachten, kwamen ze ook daar het volk opruien en in verwarring brengen. Wat er allemaal gebeurde in het verhaal. De leerlingen stuurden Paulus toen onmiddellijk weg naar de kust, dus in de richting van de zee, maar Silas en Timotheus bleven in Berea. Paulus' begeleiders brachten hem naar Athene en keerden daarna weer terug met de opdracht om tegen Silas en Timotheus te zeggen: jongens, jullie moeten zo spoedig mogelijk Paulus volgen. Dat is het. Zo. Nou, ze gaan dus over de Via Egnatia. Gaan ze, die weg die loopt via Amphipolis en Apollonia. En daar blijven ze niet, want daar reizen ze door. Via Amphipolis, de stad aan twee zijden van de rivier. En Apollonia reizen naar Thessalonica, waar de Joden de synagoge hebben. Laten we eens even naar de kaart kijken. Die hebben we inmiddels ook voor je. Waar zitten we ook alweer? Juist, je kan het op je kaart zien. Gaan we even zo proberen. Filippi. En dan gaan ze via Apollonia, Amphipolis en Apollonia, gaan ze naar hier, Thessalonica. Even weten. En je weet ook waar ze vandaan komen, want ga je allemaal op je kaartje volgen. Ze komen van deze kant af, hè? En straks gaan ze zo terug. Hebben ze aardig bedacht? Of ze hebben het misschien niet bedacht? Ze worden geleid erin. Je mag kiezen. Ze zijn dus eerst in Filippi. Dat is waar. Waarom gaan ze nou weg uit Filippi?
Ja,
werd vriendelijk gevraagd of ze maar op wilde stappen, weg wilde gaan. Want er was er ook een... Precies, precies. En waar gaan ze nu naartoe? Een stukje verder naar... Ja, iets van 180 kilometer, heb ik me laten vertellen. En ik denk onderweg, zijn niet zo van die wandelaars die zo lopen van... die ruksigloos zo lopen. Ik denk dat ze onderweg mensen tegenkomen en dat ze gewoon het evangelie verkondigen. Het evangelie van Jezus Christus. Het is nog een verschil of je het evangelie verkondigt of het evangelie van Jezus Christus. Evangelie is blijde boodschap, wil iedereen horen. Evangelie van Jezus Christus is blijde boodschap van Jezus Christus, maar houdt nog een paar andere dingen in en die krijgen we hier ook te horen in het stukje. Ja. Nou, Thessalonica, dat is in die tijd een belangrijke handelsstad. En er wonen veel Joden. Nogal. Paulus die schrijft over de tijd dat hij hier is. En dat vind ik wel een heel leuk stukje. Want dat geeft aan hoe gemeente zijn werkt. Daarover schrijft hij in 1 Thessalonicense. 1 Thessalonicense 2. 1 Thessalonicense 2. Vers 1 tot 13. Je moet het maar even meelezen. Je leest er ook wel eens in je Bijbel, toch? Dat je denkt, ik hoef niet gelijk na één vers te stoppen. Ik mag een keer doorlezen. En het op me in laten werken, het geheel. Nou, 1 Thessalonicense 2. Vers 1 tot 13. Daar hoor je een paar dingen. En ik begin bij het begin uiteraard. Jullie weten zelf, broeders en zusters, dat ons bezoek aan u niet te vergeefs is geweest. Moet je luisteren. Ondanks de mishandelingen en de beledigingen die wij, zoals u bekend, in Filippi te verduren hadden, vonden we in vertrouwen op onze God de moed om u toch het evangelie, zijn evangelie, bekend te maken. Daarvoor hebben we ons tot het uiterste ingespannen. Onze oproep berust niet op een dwaling, op oneerlijkheid of bedrog. Wij spreken alleen omdat God ons daartoe waardig heeft gekeurd en ons het evangelie heeft toevertrouwd. Niet om mensen te behagen, dat is het leuk vinden, oh, het is dat een leuke club, maar God die de mensen doorgrondt. Hij doorgrondt je, Psalm 139. Ja? U weet dat we u nooit naar de mond hebben gepraat. Hoor je? Hoe die werkt? En dat onze woorden nooit een dekmantel voor hebzucht waren. Ook een goeie. God is daarvan onze getuige. We hebben ook niet geprobeerd de gunst van mensen af te dwingen. Niet bij u en ook niet bij anderen. Hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten gelden. Ik ben de apostel. Zijn we u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen voedt. In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zie je hoe het woord werkt? Niet alleen het evangelie, maar ook het leven. Zo dierbaar was u ons geworden. U herinnert u, broeders en zusters, hoe we ons hebben ingezet en ingespannen, hoe we dag en nacht hebben gewerkt om niemand van u tot last te zijn. Dat is ook mooi, hè? Ook een mooie gemeente zijn, punt. Op die manier hebben we u het evangelie van God verkondigd. U kunt getuigen en God zelf hoe toegewijd, hoe oprecht en zuiver we bij u, die tot geloof gekomen bent, hebben geleefd. U weet dat we voor iedere van u waren als een vader voor zijn kinderen. We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u God eer bewijst. Hij roept u tot zijn koninkrijk en luister. Nou, ik kan doorlezen, maar dit vond ik wel mooi. Het gewoon door laat werken. Je hoeft er geen preek over te houden. Ja, want het spreekt voor zichzelf. Voor je eigen leven. Voor het gemeenteleven met elkaar. Ik vind dat prachtig. En dat schrijft hij dus. En dan hoor je dat hij in Filippië is het niet zo bijzonder gegaan natuurlijk. Dat hebben we al gelezen. En in Thessalonica, daar verwijst hij ook naar. En daar heeft hij toch een klein tijdje gewerkt. En over dat kleine tijdje heeft hij het. Komen we zo op hoe lang dat het is. Ja? Eerst even het volgende. Er staat letterlijk waar de synagoge van de Joden is. De synagoge van de Joden. Alle vertalingen hebben een synagoge van de Joden. Op één na. Ik heb het voor je nagezocht. Dat is Voorhoeve. Voorhoeve, ook een vertaler. Hè, van een beetje oud al van vroeger. Die vertaalt de synagoge. Daar wil hij natuurlijk wat mee zeggen. Als hij spreekt over de synagoge. Wat wil dat zeggen? Denk je. De synagoge. Hij is belangrijk, die synagoge. Inderdaad. Wil nog meer zeggen?
Centrum van het
Joodse geloof. Ja. Synagogein. Ah, dat heb ik geschrapt, maar dat ga ik het toch weer zeggen. Dat is samen met elkaar agein handelen. Ja? Dus niet alleen samen met elkaar lezen. Samen met elkaar handelen in de geestelijke wereld. Ja, zeg ik dan, hè? Snap je? Joden niet. Oké. Het is de enige synagoge. En dat vul ik even aan, omdat ik het natuurlijk bestudeerd heb. Het is de enige synagoge in de hele omgeving. Ja? Nou gaan we kijken. Vers 2. Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe. En 3 sabbatdagen achtereen debatteert hij met hen. Aan de hand van de tekst uit de schrift toont hij aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. Goed. Het is Paulus gewoonte, maar dat weet je inmiddels, om altijd, als dat mogelijk is, en er is een synagoge, eerst naar die synagoge te gaan. Eerst onder de Joden het evangelie te verkondigen. Ja? En hij krijgt volop gelegenheid om daar zijn inzichten te delen. Hoe lang denk je?
3 weken,
want er staan 3 sabbaten. Dus 3 weken is hij daar wel. Ja? 3 weken spreekt hij met hen. Debatteren staat er. Vanuit de schriften. Zie je dat? Ik weet niet of hij het zo vertaalt. Met hen. Aan de hand van de schrift, ja, ze gaan het een beetje raar door elkaar klussen, maar er staat, debatteert hij met hen, nee, dat staat er ook niet, vanuit de schriften. Er staat, ik zal je het woord laten horen, dialegomai, wat hoor je erin?
Dialoog.
Dus dat is niet van dat hij achter elkaar stond te preken alleen, maar er was een wisselwerking. En de mensen vroegen, en hij praatte weer, en hij liet weer een tekst zien, horen.
Ging met hen in gesprek.
Ja. Dat is op zich beter benaderd. Ja. Ja. Hij ging met hen in gesprek. Hij spreekt met hen, had ik vertaald. Ja. Dus dat is prima. Een dialoog, maar hoor je dat het niet eenzijdig is. Hè? En dat laat hij zien, in verstaat waarom hij zien. Hij ging met hen in gesprek. Vanuit de schriften staat er letterlijk. Ja. Dus wil een gesprek zinnig zijn, denk ik, dan moet je spreken. Ja, dit is een voorzet, hè? Vanuit de schriften. Bijbelverzen koppelen, dat zijn mijn woorden hoor, aan je eigen leven. Te midden van je situatie, te midden van je problemen misschien, te midden van onmogelijkheden, Bijbelverzen blijven koppelen aan je eigen leven. En te midden van onmogelijkheden, problemen, Gods woord laten spreken. Gods woord gewoon maar laten spreken in je hart. Zo. Met de beden. Het kan dagelijks zijn voor jezelf. Heer, wat zegt u in dit Bijbelvers tegen mij, nu, in mijn situatie? Heer, hoe kan ik dit Bijbelvers in leven omzetten, nu met uw hulp in mijn leven? En zo, en ik hoop dat je iets van het proces hoort, zo probeer je dan deze Bijbelversen te verinnerlijken. Ja? Je probeert ze de weg naar je hart te doen gaan. Zodat het je hart treft. En je het bewaart in je hart. Om onze paar Bijbelse uitdrukkingen te gebruiken. Ze zodoende omzetten in leven voor jou. En gewoon zelf in leven erin wonen. Dat is toch mooi als je in Bijbelversen kan wonen. Vind je die prachtig? Of ambiëren een andere woning? Ik vraag maar. Wie vanuit de schriften spreekt, die laat zich inspireren. Ja? Als je in de schriften leest, als je dat doet vandaag, morgen, dan is Jezus daar altijd bij. Of je het nou ervaart of dat je het niet ervaart. Hij is erbij. En hij inspireert mij en jou met Gods geest. Nou, dan kijken we verder hoe het verder gaat. Hij toont aan dat de Messias moet lijden en sterven en daarna uit de dood opstaan. Deze Messias, zo zegt hij, is Jezus die ik u nu verkondigt. Ja. Nou, dat staat er ook eigenlijk niet. Jammer. Ik ga je vertellen hoe het wel begint. Het begint met hij opent. Hij opent, dat staat er gewoon. Ja, je moet maar even me volgen. Het is niet moeilijk, hè, als je het aan wil nemen. Ja, anders kijk je zelfs in het Griekse met Engels eronder of zo. Dan zou je het zonder meer ook zien. Hij opent, wat opent hij, denk je? De schriften, precies. Nou, je zit op het goede spoor en hier wordt het een beetje weggevlakt, vind ik. Wat zijn de schriften? Ja, dus de boeken van het Oude Testament. Boekenrollen, ja? De schrift openen, dat doet hij. Dus, wat doet hij dan? Voorlezen. Ja, is leuk, we doen de Bijbel open en we leggen hem neer. Maar je was iets verder, toch? Of niet?
Het Oude Testament verbinden met wat zij weten van Jezus Christus.
Ja, precies. Ja, mooi. Mooi. Dus de ware betekenis met het oog op de toekomst van de schrift, van de Bijbelversen, laten zien. Gods plan laten zien. De centrale plaats van Jezus Christus daarin laat hij zien. Dat is mooi, hè? De schriften openen, dat kun je zelf ook. En dat is niet dat je je Bijbel open doet alleen. Begrijp je, hè? Dat is die geestelijke zaak die ik hier beschreven vind. De schriften openen, dat betekent dat je Gods woorden gaat verstaan. Gaat verstaan niet voor die en voor die en... Nee, voor je eigen leven. Voor je eigen hart. Voor ons samen zijn en leven in de gemeente met elkaar. En dat is bindend. En ik denk als er één ding is wat ons verbindt, dan is het dit wel. Ja? En later zal je horen, maar ik zeg het nu alvast, op de Areopagus, volgende keer, dat je dus in Christus zodoende mag leven. Weet je het? In Christus je bewegen. Waar beweeg je je in? Ik beweeg me maar in Christus. En in Christus mag zijn. Op die manier. Ja? Paulus opent dus de schriften, dat heb ik toegevoegd. En, zo gaat het verder, stelt voor ogen, oftewel laat zien, dat de Messias moest lijden en uit de dood opstaan. Dat staat er letterlijk. En natuurlijk, nou, wat mis je dan? Ja, het is een scherpe vanavond, hoor. Dus even goed kijken.
Sterven.
Dan mis je sterven. En ik meen het net, tot mijn schrik zie ik dat het MBV het wel neerzet. Want die denkt, ja, we missen hier iets, dat moeten we gewoon invullen. Ja. Want hij moest ook sterven. En dat is Lucas gewoon vergeten. Hier. Nou, dat vind ik nogal onachtzaam omgaan met wat een schrijver doet. Begrijp je? Als je de schrijver Lucas, ja, dat is niet de minste. Die is gewoon hier sterven vergeten en dat vul ik in. Nou, dat kan natuurlijk niet. Er zit wat achter. Er zit er wat achter. Jezus, die opent ook de schriften. Ja? Weet je het nog? We hebben het pas gehad. Hè? Bij de Emmausgangers, waar vind je dat? In Lucas. Hey, Lucas schrijft ook de handelingen. Zie je de parallel weer? Ja, ik geef af en toe maar even aan. 24, Lucas 24. Vers 25. Dan is Jezus, die Emmausgangers, weet je wel, hij komt bij hen lopen en ze lopen een beetje te dansen en te urmetutten. En was hij het nou? En als er dit allemaal gebeurt? En dan voegt hij zich langzaam bij hen. En langzaam wordt zijn aanwezigheid duidelijk. En gaat hij praten met hen. En dan zegt hij in vers 25 tegen hen. Moet je even nagaan wat hij zegt. Hij zal tegen iemand zeggen. Heb je dan zo weinig verstand? En ben je zo traag van begrip? Die loopt gelijk weg, joh. Dat je niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben. En dan komt hij. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Vind je die prachtig? Dat is prachtig, dat is een parallel. Als je dit hier gewoon hierin zet, dan zie je diezelfde Lucas, die ziet, ja, dit gaat door. Wij zijn nu de schriften aan het openen met elkaar. En vandaag de dag ook. Nu, met elkaar en in ons leven. Moest de Christus niet lijden? Dat staat centraal dus. Om zo Gods heerlijkheid binnen te gaan. Ja, dat moest hij doen. Nou, als je toch een evangelie van blijdschap en van alles wil hebben, dan komt er een hele vervelende vraag. Moet jij niet lijden? Met een lange ei, hè? Geen misverstand te krijgen. Moet jij niet lijden om zo Gods heerlijkheid verder binnen te gaan? Of dacht je dat dat niet tegengehouden werd door de duivel? Met allerlei toestanden en brandbommen en granaten. Geestelijk bedoel ik dat, hè? Ja, zo. De schriften, die moeten opengaan voor je. Je ogen moeten opengaan. En je hart moet opengaan. Steeds verder. Dat het gaat branden van verlangen. Van verlangen naar Gods woorden. Van verlangen naar leven vanuit Gods woord. Prachtig toch? Ja. De Messias. Jullie weten allemaal wel, dat is de Christus. Messias is Hebreeuws. Christus is Grieks. Ja? De Messias, de gezalfde, moet lijden. En daarna uit de dood opstaan. Want zo staat het er. Hier. En dat wil ik graag volgen. Jezus moet lijden. En zelf gaat hij de dood in. Heb je het nog? Zelf gaat hij die confrontatie met de dood aan. Voor jou. En voor mij. Voor ons. En als eerste zoon. Als eerste zoon van God. Berooft hij de dood van zijn kracht. En er komen meerdere zonen. En je kan de dood nu al van zijn kracht beroven. Alle dode praatjes en dode dingen. En dode waar je niet lekker van wordt. Ontkracht het in de naam van Jezus. In je eigen leven te beginnen. Ja. Nou, Paulus predikt dus hier het messianisme. De Messias, de Christus. En dat gaat altijd over het koningschap van God. Dat gaat altijd over koning zijn in de hemel. En niet op aarde. Ja? Jezus laat Gods koningschap zien. Hij laat Gods koningschap zien als hij in zijn lijden de duivel overwint. Als hij in zijn lijden de dood overwint. Jij kan Gods koningschap ook laten zien. Als je in je lijden de duivel overwint. Dat is toch prachtig? En daar sta je niet alleen voor. Dat is mooi. Heb je een hele hoop kracht van de Heer kan je aanwenden. Prachtig toch? En dat we niet allemaal direct te pakken hebben, geldt voor mij ook. Maar dat je zegt, Heer, dit wil ik. Dit wil ik voor mijn leven nog meer. Persoonlijk. Zo. Dus de kern hoor je van de prediking. Deze Christus is Jezus. Want zo gaat hij verder. Die ik jullie verkondigd. Hij is de Messias. Nou. En dan gaat hij verder. In vers 4. Lucas. De schrijver van de handelingen. Sommigen laten zich overtuigen en sluiten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereren, en een groot aantal vrouwen uit hogere kringen. We gaan nu in vers 4 en 5, gaan we met elkaar zien wat het preken van Paulus uitwerkt. En dan merk je dat er een tweedeling ontstaat, om het netjes te zeggen. In dit vers degene die positief reageren. Sommigen uit hen, staat er, worden overtuigd. En die sommigen, dat zijn Joden. Dat is een grote menigte godvrezende mannen. Want zo staat het er letterlijk. En letterlijk staat er, en niet weinigen van de voornaamste vrouwen. Hoeveel zijn dat er, als er staat niet weinig? Dat zijn er ook heel veel. Ja? Er zijn geschiedschrijvers uit de tijd rond Christus, weet je wel. Die maakten geschiedschrijving. Livius bijvoorbeeld. En die had er een handje van om in het Latijn. Dan kwam je die zin weer tegen. Non pausi mororunt. Dus niet weinigen stierven, zegt hij dan. Dat betekent dat er een grote veldslag was geweest. En nou, dat ze weinig mensen overgehouden hadden. Niet weinigen stierven. Ja, niet weinigen sneuvelden. Ja. Dus, er gebeurt hier het een en ander. Dat zien we. Alle sluiten zich, die ik net genoemd heb, alle sluiten zich aan bij Paulus. En dus bij Jezus. En dan gaat vers 5 verder. Maar de Joden die het geloof niet hebben aanvaard, worden vervuld van jaloezie en roepen enkele raddraaiers te hulp die een volksoproer veroorzaken en grote beroering in de stad teweeg brengen. Ze trekken naar het huis van Jason of Paulus en Silas aan een volksricht te onderwerpen. Zie je het gebeuren? Die oproer, die opschudding aan het kruis met hen. Precies, ja. Nou, de Joden, maar de Joden. En er staat letterlijk die ongehoorzaam zijn. Ja? En dat houdt in dat ze uiteraard geen gehoor geven aan het evangelie. Maar ze zien wel wat het uitwerkt. Dat zien ze. En dan worden ze naijverig, staat er zoiets, want dat kunnen ze niet hebben. En hier zie je nou, als je het nog eens echt wil zien, dan zie je hier nou hoe de geest van weerspannigheid werkt. Deze geest doet je niet meekomen om te leven vanuit de schriften. Om er echt voor te gaan. Deze geest maakt weerspannig tegen Gods geesteswerkingen. En heeft er voor alles op aan te merken. Dat hoor je. Goed, deze Joden dus, terug naar hen, brengen hun weerspannigheid over op enige mannen uit de marktmensen. Dat staat er. Ja? Marktkooplui wordt er wel vertaald. Door allerlei vertalingen. En dan denk je ook, enige mannen uit de marktmensen. Dat zijn niet de mensen die daar in de kraam staan om spullen te verkopen. Maar dat zijn mensen die op de markt rondhangen. En daarvan de slechtste. En vandaar dat hier raddraaiers bijvoorbeeld vertaald wordt. Kan ik me nog iets bij voorstellen. Van hen de slechtste. En ja, andere vertalingen geven aan leeglopers. Ja, want ze lopen niet vol. Heb ik door? Leeglopers. Nou. Deze veroorzaken, deze leeglopers, geleid door die geest, veroorzaken een oploop. Ze brengen de stad in opschudding. Ja? Zo werkt deze geest ook. En dat heb je eerder gezien, waar? Blijf maar dichtbij, in Filippi. Altijd weer opschuddingen veroorzaken. Tegen predikers. Tegen de prediking van het evangelie. Tegen met elkaar gemeente kunnen bouwen. En ze komen, je ziet ze gaan. Ze komen naar het huis van Jason. Ze zullen die mensen wel eens even. Daar is op dat moment een huisgemeente aan het ontstaan. Zo lijkt me. Ja? Want er zijn mensen bij elkaar. Nou, die huisgemeenten mogen niet bestaan. De gemeente mag niet bestaan. Kringen mogen niet bestaan. En zo werkt die geest nog steeds. Ja? Dus als het een weinig zegt, ja, dan is die geest ook aan het werk. Voor de helderheid. En wel, hoe ver ga ik in mijn gemeente zijn? In mijn gemeenteleven? Hoe ver werkt dat? Nou, dat is allemaal echt een lekkere toets die je gewoon ieder voor jezelf moet enten en plaatsen. Waarom denk ik nou dat Paulus en Silas daar zitten in het huis van Jason? Dat lees je, we hebben het helemaal gelezen, hè? Dat lees je in vers 7, kijk maar even. Dat gaat misschien anders iets te vlug. Jason heeft hen onderdak verleend. Dus Paulus, of hij nou net boodschappen was doen of weer ergens anders spreken, ik weet het niet. Maar die was er in ieder geval niet. Jason, wat betekent dat, denk je? Ja, een beetje plausibel is dat wel. Nou, ik zal je helpen. Het is een Griekse vorm voor de naam Joshua. Hé, hey, die hebben een mooie naam. Redder, verlosser. Ja, maar ja, Jezus gingen ze dan niet zeggen. Maar wel Jason. En dat leek er een beetje op. Dat dezelfde betekenis. En wat gebeurt er? Ze willen Paulus en Silas, want het lezen voor het gerecht, slepen. We hadden het net over die geest van weerspannigheid, hè? Hou me even vast in het verhaal, want dan zie je het. Zo werkt deze geest. Die is altijd negatief. Begin maar bij jezelf, over je leven. Ja? Negatief over je bediening. Er mankeert van alles aan. Die geest heeft misschien nog gelijk, ook als hij dat tegen mij zegt. Ja? Maar goed, dat moet je niet door laten knechten. Negatief over ons gemeente zijn. Ze roepen je ter verantwoording. Hallo, hoe zit dat nou precies? En waarom gaan we? En waarom doe jij? En ze veroordelen je. Zo werkt die geest. En dat zien we hier als ze naar het huis van Jason gaan. Want ze willen hem voor het gerecht slepen. Jezus, wat zegt hij in de eindtijdrede? Ook toevallig door Lucas, onder andere. Matthäus heeft het ook opgetekend. In Lucas 21, vers 12 schrijft Lucas: ze zullen jullie voor het gerecht slepen. Ja? En we zien dat dan ook geestelijk gelijk door, hè? Dus dat pak je erbij, hè? En Jezus gaat dan verder. En wat zegt hij? En dat vind ik een hele mooie preek overhouden trouwens. Maar voor jullie zal het erop uitlopen dat je zult getuigen. Vind je die prachtig? Ze gaan je voor het gerecht slepen, maar het zal er voor jullie op aankomen. Jullie gaan getuigen. Dus ze gaan er helemaal niet op in. En haal het nog maar eens terug. Het hele gebeuren, maar plaats het ook maar voor je eigen leven. Mooi vind ik dat. Maar, vers 6. Als ze hen daar niet aantreffen, slepen ze Jason en enkele andere leerlingen mee naar het stadsprefecte, tegen wie ze schreeuwen, hoor je het? Schreeuwen. De mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier gekomen. Nou, ze hebben missen, want Paulus nog Silas zijn er aanwezig. Die heb je, dat is wel leuk. Ja, gepeupel, het gaat door. Dan slepen ze Jason en enige broeders, dat staat er. Enkele andere leerlingen, ik begrijp de vertaling niet. Enige broeders voor de stadsbestuurders. Ja? En ze schreeuwen. Jos, je volgde die geest toch wel even mee, hè, van weerspannigheid. Heb je hem nog? Die doet mensen schreeuwen. Ja? Wat in Filippi gebeurde, lijkt me hier al bekend te zijn. En als je gaat zeggen hoezo en waarom, en leg eens uit. Oké, dan zeg ik het anders. Dan neem ik nog een andere reden. Deze geest werkt altijd op dezelfde manier. En ze schreeuwen, beschuldigen, deze mensen brengen de hele wereld in beroering, want dat staat er. Je mag best anders vertalen. Dit staat er. Ze brengen de hele wereld in beroering. En ze zijn nu ook hier aanwezig. Ja. Ik vind wel humor, want toen ik daar een beetje mee bezig was, met dat gedeelte, met dat vers, toen dacht ik, ja, wie brengt er hier nou eigenlijk iets in beroering? Zij toch? Maar zo werkt deze geest dus ook. Dus is die ander. En die doet. En die. En ze werken. Het werkt bij hen. Dus dat vind ik ergens toch wel een beetje humor. Dat is, want wie ben je hier nou eigenlijk beroering? Dat zijn zij. Dat zijn die leeglopers. En de ophitsers. En de joden die jaloers zijn. Die ze opgestookt hebben. Ja? Proces zie je altijd bij weerspannigheid. Nou, dan nemen we dat gelijk even mee in het verhaal. Mooi. En het gaat verder in vers 7. En Jason, deze, die heeft een onderdak verleend. Allemaal overtreden ze de verordeningen van de keizer door te beweren dat iemand anders koning is, namelijk Jezus. Dus hun aanklacht is: Jason die huisvest ongestokers. Hun aanklacht is, gaat verder, allemaal overtreden deze mensen de verordeningen van de keizer. Ze beweren allemaal dat er iemand anders koning is, maar niet de keizer. En om niet geen verwarring te krijgen, het woord dat hier gebruikt wordt, kan je ook voor keizer gebruiken. Ja? Het Griekse woord. Dus, als je goed meeluistert, dan is in ieder geval, dat is positief. Jezus is hun keizer, Jezus is hun koning. En dat pakken ze aan, want dat hebben we net gezien. Dit gaat om Jezus, de Christus, die ik u verkondig. En dat pakken ze aan, want dat mag niet. Je mag Jezus niet verkondigen. God verkondigen mag je desnoods wel. Dat mag nog wel een beetje, in die tijd ook. Maar Jezus verkondigen. Nou, ik vind het wel apart hoor, hun aanklacht. En dan moet je in de geschiedenis denken van toen de tijd. Joden zijn zelf het minst bereid om zich aan een keizer te onderwerpen. Ja? Zie je weer hoe die weerspannigheid werkt? Waar ze zelf last van hebben, daar betichten ze anderen van. Ik wil dat maar even in de geestelijke wereld neerzetten. Ja? En dan hier de indruk wekken, want die geest gaat verder. Wij zijn trouwe onderdanen. Jonge, jonge. Als je dat nou doorkrijgt, dan zie je ook hoe het werkt in de geestelijke wereld. Ja? Het gaat er dus om. Het gaat er dus om. Wie is er koning nu? De vraag vanavond zou voor jezelf kunnen zijn, is voor jezelf. Wie is er koning in jouw leven? Ja? Nou. Dan gaan we naar vers 8 en 9, die pak ik bij elkaar. De te hoop gelopen menigte en de stadsprefecten, dan ga je hoe die geest doorwerkt, hè? Heem door, raken in verwarring bij het horen van deze woorden. Jason en de anderen worden op borgtocht vrijgelaten. Ja, gaat snel, hè? Goed. Waar weerspannigheid doorwerkt, ontstaat er altijd verwarring. Als mensen zich daar niet van af kunnen houden en af kunnen zonderen. Letterlijk staat er, en dat laat ik je nu zien, op de beamer. Letterlijk staat er. Ze brengen in verwarring en de menigte en de stadsbestuurders. Als die dit horen. Ik heb het makkelijk voor je gemaakt. Ze brengen in verwarring en de menigte en de stadsbestuurders als die dit horen. Je mag er best een plausibele vertaling van maken. Dit staat er en dat mag je vertalen. Op een goede manier. Ja? En dan gaat Lucas eigenlijk wel heel snel. Als we kijken bij Lucas 9. En daar staat dan letterlijk hebbende ontvangen het toereikende van Jason en de overigen, laten zij hen gaan. Ja? Dat staat er. En er is natuurlijk de vraag, en daar komen de vertalingen natuurlijk vandaan, wat is nou het hen toereikende? Wat denk je?
Wat is het verlangen?
Wat is het verlangen? Oh ja, het geldbedrag zou kunnen. Weet je wat, ik laat eerst even zien hoe de andere vertalingen dat hebben. Hebben we? Oké. Ik vertel het je, kom straks bij een ander. Ik vertel je eerst hoe de anderen het hebben. De Naardense Bijbel, die zegt voldoening. Ze moeten allemaal er iets van maken, dat snap je. NBG zegt borg. Herziende Statenvertaling, die ik heb, borgsom. De Oude Statenvertaling, vergenoeging. Ja? Dus, wat is nou het toereikende? Ik denk het begint hier. Ze moeten ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt en doorgaat. Jason en de anderen, de overigen dus, staan dus in voor het goede gedrag van hun gasten. En waarschijnlijk moeten ze ook een bepaald bedrag als garantie vrijstellen. Zodat als dat niet nageleefd wordt, ze het bedrag kwijt zijn. Ja? Vandaar kom je aan borgstelling en borgsom. Ja? Ik denk, ik laat je even zien. Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 2 vers 18, daar hadden we net ook al een stukje van, dat hij meerdere keren terug wilde keren naar Thessalonica, maar dat Satan hem dat belette. Moet ik daar nou bij denken? Ik vraag maar. Kwam Satan dan en zei hij, je mag daar niet heen? Ja, klopt. En hoe doet hij dat? Kan rechtstreeks natuurlijk in jouw leven zijn, maar waar zou je door laten belemmeren dan? Dus hoe doet hij dat? De? Omstandigheden. Nou, ik denk, ik ga weer terug naar die stadsbestuurders. Stadsprefecten, zegt de MBV. Oké. Stadsbestuurders. Ik denk, zo werkt de weerspannigheid bij de stadsbestuurders in Thessalonica. Zo werkt die. Ze willen niets meer met Paulus te maken hebben. Dus hij moet er ook ver van blijven. Hij probeert het, want ik denk, kan ik niet maken. Hij stuurt wel anderen hoor. Maar dat kan je als je die brieven leest. Nee, precies. En hij stuurt anderen. En de gemeente gaat verder, want er zijn brieven aan de gemeente. En dan kan je, als je dat nou naast elkaar legt. En een beetje laat kruisen met het verhaal. Dat is prachtig. Maar dat moet je zelf maar verder doen. Ik heb een paar dingen gewoon ervan laten zien vandaag. Nou, dan staat er in vers 10, eerst maar het MBV, en dan komt wat er werkelijk staat. Nog diezelfde nacht sturen de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Als ze daar aankomen, gaan ze naar de synagoge. Apart, hè? Niet een synagoge, maar dan staat er naar de synagoge. Vertaalt MBV hier wel. Goed, er staat, vers 10a, Maar de broeders zenden Paulus en Silas terstond, dat is echt een Lucaswoord, door de nacht naar Berea. Weet je wat ik denk? Ik denk dat ze nieuwe opschuddingen vrezen. Ze daar bang voor zijn. En dan zijn ze ook hun geld gelijk kwijt, hè? Ik denk ook dat ze nieuwe beschuldigingen vrezen. En misschien wel een soort voor het gerecht slepen van Paulus en Silas. En daarom alleen stuurden ze Paulus en Silas terstond naar Berea. En Paulus was een moeilijk mannetje. In de omgang soms. Maar het valt me op dat hij gaat ook. In dit geval. Hij gaat ook wel eens niet. Dat is net interessant, hè. Kan je niet een lijn optrekken, maar hij laat zich leiden. En hij gaat naar Berea. Berea, dat moet je dan weten, dat ligt buiten het machtsgebied van Thessalonica. Dat is even belangrijk om te weten. Het ligt ongeveer 65 kilometer verderop. En ze moeten door de nacht, terstond door de nacht, moeten ze erheen. Dat staat er. Ja? Dus niet nog diezelfde nacht. Ze moeten door de nacht erheen en terstond. Door de nacht, dat kan je ook geestelijk zien. Ja? Die kan je erin meepakken. Dat is ook nacht. Door de nacht moeten wij soms gaan. Door de nacht moet jij soms verder zien te komen. De nacht, en ik haal het verhaal maar even terug. De nacht van opschudding. De nacht van veroordeling. De nacht van beschuldigingen. De nacht van Satan. Die je treft in je vlees, die je aanvalt. De nacht ook, ik haal het even terug, het hele verhaal van de weerspannigheid. Die op hen afkomt, maar die net zo goed op jou af kan komen. Die zelfs in jezelf ineens naar boven kan komen. Hè? Ja. Maar dat ik me door heb dat je dat niet zelf bent. En wat gebeurt er? Zij gaan er doorheen. Zij gaan er doorheen met de hulp van de Heer. En wat geldt dus voor ons? Wij gaan er doorheen met de hulp van de Heer. Oké, dan komen ze aan na 2 dagen. En weer gaan ze eerst naar de synagoge. Ze zijn niet te stoppen. Precies. Om weer eerst aan de Joden het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. En dan gaan we lezen, hadden we al gedaan, maar hier gaat er toch weer een beetje iets anders gebeuren. Vers 11. De Joden in Berea zijn welwillender dan die in Thessalonica. Want ze luisteren vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie. En bestuderen dagelijks de schriften, dat hadden we nog niet gezien, om te zien of het inderdaad waar is wat er wordt gezegd. Mooi, hè? Dus wat is het verschil met de Joden in Thessalonica?
Ze openen de schriften.
Ja. Ze zijn vol belangstelling, de schriften openen ze, ze bestuderen hem dagelijks. Ze zijn welwillender. Ja? Wat staat er nou? Dat gaan we even zien. Die heb ik wel. Wat staat er nu eigenlijk? Gewoon maar even voor de aardigheid. Het woord welwillend. Komt-ie. Nou, dat is een Bijbel. Nou, dat is een apart woord wat er in het Grieks staat. Dus vandaar dat ze een beetje van edele geboorte. Wil die woord vertalen? Denk ik, vriendelijk. Oh, vriendelijk vertaald. Gunstig MBG. Edeler, zie je dat terugkomen? Edeler van gezindheid, HSV. En dan heb ik even in het Griekse woordenboek gekeken voor je. Van een edeler geslacht, van een betere afkomst zijn ze, van een betere inborst. Dat heb ik maar een beetje dik gemaakt op laatst. Dat vind ik wel mooi. Ze zijn van een betere inborst. En misschien ook van een betere geslacht op dat moment. Ja? Nou, dat is mooi. Dat vind ik prachtig. Zij zijn welwillender. En nou zie je, als je dat wat breder, dieper neerzet, dat je bij een betere gezindheid terechtkomt. Een betere inborst. Ja? En waarom hebben zij een betere inborst? Omdat zij, en ze hebben er geen studies over gehad, in hun leven geen weerspannigheid toelaten. Want ze hechten aan het woord van God. En hun hart staat open voor het woord van God. En ze willen open luisteren. Nou. En dan staat er. Zij ontvangen. Staat, want ze luisteren vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie. Ja, daar komt hij, hè. Zij ontvangen het woord met alle bereidwilligheid. Dat klinkt anders, hè. En dat staat er in het Grieks. Ja? Het MBV vertaalt logos, het woord, met verkondiging van het evangelie. Het is een keus die ze gemaakt hebben. Maar ik zou maar gewoon. Zij ontvangen het woord met alle bereidwilligheid, zou ik maar neerzetten. En niet dat ze vol belangstelling luisteren naar de verkondiging van het evangelie. Klopt, ja. Je hoort het verschil. En wat ik hier aangegeven heb, dat staat er gewoon in het Grieks. En het mooie vind ik dat je hier weer duidelijk weer iets ziet. Aspect ziet van het ontstaan van een gemeente. Je ziet dus een aspect van wat mag werken in de gemeente. Wat mag werken op onze kringen. Ze hebben namelijk werkelijk oprechte belangstelling. En ze doen alle moeite om het woord van God ook te horen. En ze onderzoeken elke dag de schriften. En bestuderen of zich deze dingen zo verhouden, staat er dan. Ja? Dus of het klopt. Nou, als de Bijbel zegt of het zo zou kunnen zijn. Herziende Statenvertaling zegt of die dingen zo zijn. Ja? Zie even de verschillen. Die dingen. Of die dingen zo zijn. Welke dingen dan? Welke dingen? Die Paulus gezegd heeft. Waar vind je dat? Ja? Ja? Waar vind je dat hier in de tekst? Eerder al.
Vers 3,
inderdaad. Ja. Toont hij aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood opstaan. Daar hebben we wat over gezegd, hè? Deze Messias is Jezus die ik jullie nu verkondig. Ja? Die dingen. En het openen van de schriften. En de teksten. En met betrekking op Jezus. Met betrekking op de Christus. Zoals het zien in Lucas 24 ook. En zoals het hier zien in vers 3. Dat gebeurt hier ook. Prachtig. Nou, dan zien we wat er gebeurt in vers 12. Velen van hen aanvaarden dan ook het geloof, evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen. Velen van hen. Dat is wel een beetje verschil met vers 4. Daar stond sommigen. letterlijk enige. Ja, enige van hen. Velen van hen. Ze komen tot geloof in Jezus als de Messias. En nogmaals, ik benadruk het, er is hier weinig weerstand. Paulus kan het evangelie zo in vrijheid en vrede verkondigen. En er kan zo weer een gemeente ontstaan. En de mensen zijn elke dag bezig met het woord van God. En met erover te praten en delen. En natuurlijk is dat geen dogmatiek geweest. En zeker niet als het Joden waren. Ja? Want dan wordt er gesproken en dan wordt er nog eens wat tegen ingebracht. En dan, ja, maar hoe zie je dat dan? Nou, dan nemen we deze tekst erbij. En kijk eens wat een leven eruit komt. Prachtig. Als ik naar die tekst kijk hoe dat verder gaat, dan vind ik het heel apart dat de NBV-vertaling ervoor kiest om de mannen voorop te zetten. Ik denk, waar halen ze dat nou toch weer vandaan? Want dat klopt niet. Precies. Er zijn vertalingen die de goede aan dingen, de goede volgorde. De aanzienlijke vrouwen, die staan voorop. En dat zijn vrouwen uit een goede stand. En die hebben toen de tijd veel belangstelling voor het Jodendom. Dat is aan de gang. Dus ze gaan naar die synagogen. En ze zijn godvrezend. We hebben er al eens meer over gehad. En hun mannen houden afstand. Waarom? Ik kan zeggen omdat mannen zijn. Ja. Maar waarom? Nog meer, denk je? Ze vinden die besnijdenis niks. En aan die wetten willen ze zich ook eigenlijk niet houden. Ze denken, ja, we gaan er. En die mannen zijn dan meer zoiets van rationeelachtig van, ja, hallo, dag. Dus die houden afstand. En ik geef je een beetje de reden aan.
Maar is
nog
steeds zo.
Ja, dankjewel. Dat is een goede voorzet, mannen, broeders. In de synagogen zijn dus. Ja, denk maar eens aan het bidden, hè, het aanbidden. Goed, ik ga er niet verder niet over zeuren. In de synagogen zijn dus best veel Griekse vrouwen. Maar er zijn ook mannen. En voor zover ze aanwezig zijn, komen ze hierin mee. Dat is het gebeuren wat hier gebeurt. Maar, nou komt vers 13. Als de Joden van Thessalonica vernemen dat Paulus ook in Berea Gods woord verkondigt, moet je je voorstellen, komen ze ook daar het volk opruien en in verwarring brengen. Is toch wat? Nou zie je hoe Satan werkt. Mensen nemen snipperdagen op. Huppatee. Ja, die zouden ze op moeten nemen voor het evangelie. Maar goed. Dus je ziet hoe Satan werkt. De Joden uit Thessalonica, ze komen te weten via de tamtam. Ja. Die werkt altijd nog weer hetzelfde. Die komen te weten dat Paulus dus het woord van God verkondigt in Berea. Dat velen tot geloof komen in Jezus als de Messias. En ze achtervolgen Paulus. Ze achtervolgen Paulus. Waar hebben we dat nog meer een keer gehad? Dat is al even geleden, een paar hoofdstukken. In Handelingen 14, daar zien we hetzelfde. Vers 19a. Handelingen 14. Daar staat het wat netter vertaald. Handelingen 14, vers 19. Je ziet, de processen blijven hetzelfde, dat zie je. Na verloop van tijd komen echter Joden uit Antiochië en Iconium die de mensen ompraten. Ze stenigden Paulus en slepen hem vervolgens de stad uit in de veronderstelling dat hij dood was. Weet je toch? Gaan de leerlingen omheen staan en dan staat hij op. En dan gaat hij eerst de stad weer in. Zie je het? En de volgende dag denk je, nou, gaan we eens even verder. Ja, mooi hè. Ik vind het, het straalt vrede van uit, vind ik. Maar goed. Nou. Dus. Wat gebeurt hier? Hier komen ze dus ook weer opschudding brengen. Hier komen ze ook weer verwarring zaaien. Zo werkt Satan om gemeentebouwen tegen te gaan. In die tijd. Maar ook nu in onze tijd. Ja? Voor opschudding zorgen. Mensen verwarren, verhalen ophangen, beschuldigingen. En je begrijpt, als je in dat cirkeltje terechtkomt, en ik spreek over heel wat jaren gemeente zijn, als je in dat cirkeltje terechtkomt en denk alleen maar aan het verhaal, dan gaat het uiteindelijk niet meer bij die mensen om het woord van God. Ja? Dan gaat het niet meer om Jezus als koning van hun leven. Als koning van jouw leven. En wat gebeurt er? De leerlingen sturen Paulus dan onmiddellijk weg naar de kust. Maar Silas en Timotheus blijven in Berea. Dus als ik dit goed bekijk, dan richten ze zich met name tegen Paulus. Ja. Tegen zijn bediening. Tegen zijn verkondiging. En dan vind ik weer, dan staat er zo mooi de leerlingen. Nee, er staat de broeders. Adelphoi. Zijn niet leerlingen, dan staat er een ander Grieks woord. De broeders sturen Paulus terstond weg. Want ze willen hem in veiligheid brengen. En ze gaan in de richting van de Egeïsche Zee. Ja, dus we zitten bovenaan, weet je nog? Daar waren we, in Thessalonica. Toen is hij naar Berea gegaan. En nu gaat hij in de richting van de kust. En dan gaat hij straks een prachtige zeereis langs het tegenwoordige eiland Evia. Gaat hij zo naar Athene. Daar gaat hij aankomen en ook nog hele mooie dingen plegen. Ja. Die krijgen we de volgende keer. Goed. Silas en Timotheus, die kunnen dus in Berea blijven. Wat zullen ze daar doen, denk je? Gemeente bouwen. Gewoon lekker doorgaan. Lekker doorgaan. En Paulus, die krijgt begeleiders mee. Ze denken, die moeten we wel beveiligen. Goed. Vers 15 tenslotte. Paulus' begeleiders brengen hem naar Athene en keren daarna weer terug met de opdracht, bevel staat er letterlijk, om tegen Silas en Timotheus te zeggen dat ze zich zo spoedig mogelijk bij hem moeten voegen. Ja? Dus Paulus' begeleiders, waar brengen ze hem heen? Naar Athene. En dat gaat per schip. En ik denk vanuit, we hebben het net gezien aan die kust, er liggen twee kleine plaatsjes, ik weet niet of ze op de kaart staan, Dium of Metone. Ze weten dat niet precies, want het wordt ook niet vermeld. Maar een van die kustplaatsjes, daar was altijd vaart, zeg maar, hè, scheepvaart naar Athene. En daar is hij dus aangemonsterd. Wat gebeurt er nu? Nou, Paulus komt vanuit Macedonië, komt hij in een ander gebied van Griekenland, namelijk Achaïe. Athene ligt in Achaïe. Ja, voor de aardigheid dat weet. En daar in Athene gaan die begeleiders gaan dan terug naar Berea. En dan heeft Paulus wel een boodschap mee te geven. Want ze krijgen eigenlijk het bevel mee om Silas en Timotheus, dat die zo spoedig mogelijk naar Athene moeten komen. Komen ze ook? Ja, ik heb er natuurlijk naar gekeken. Maar hebben we ideeën? Komen ze gelijk? Daar zijn de overleveringen een beetje verschillend over. Ik heb dat een beetje uitgepluist. Ik kan je vertellen dat Timotheus waarschijnlijk direct naar Athene komt. En dat Paulus hem dan naar Thessalonica stuurt. Ja? Precies. En dat lees ik. Misschien wil je dat wel even met me oppakken. 1 Thessalonicense 3, vers 1 en 2. En 3, daar staat weer zo'n mooi stukje gemeente zijn, hè? Waar hij natuurlijk in voorgaat. Daar staat, omdat we het niet langer uithielden, besloten we Timotheus naar u toe te sturen, onze broeder en Gods medewerker in de verkondiging van het evangelie van Christus. Zelf bleven we, dat is hij zelf, in Athene achter. Timotheus moest u sterken en aanmoedigen in uw geloof, zodat u zich niet uit het veld zou laten slaan door de tegenspoed die u ondervindt. U weet tenslotte zelf wel dat wij die moeten ondergaan. Zo. Geen vreemde woorden bij. Helder, hè? Zoals hij dat duidelijk aangeeft. Nou, en Silas heb ik ook voor je gevolgd. En dat kun je zien in Handelingen 18 vers 5. Daar komt Silas pas in Korinthe. In Korinthe. Dan zijn we dus weer een stad verder. Komt hij bij hem. Goed. Paulus gaat naar Athene. En hij komt in een stad die economisch gezien eigenlijk zijn beste tijd gehad heeft. Maar de stad is er nog steeds en ook op dat moment. En daar gaan we verder over volgende keer. In januari. Dan gaan we eens kijken wat hij daar op de Areopagus gaat vertellen aan die filosofen en aan die Grieken. En wat daar de reactie weer wordt. Hij gaat door met het evangelie. Hij gaat door met de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Ik vind het prachtig. En ik ga bidden.